En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij weer naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, waar ik de vorige keer tamelijk in het algemeen over gesproken heb. Het gedeelte waar gezegd wordt dat Joden en Heidenen, want dat staat erboven, één zijn in Christus. Wat de gedachte is dat degenen die eertijds heidenen waren in het vlees en die vooruit genaamd werden door degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat diegenen in die tijd waren zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Volgens vers 11 en 12 van Efeze 2. En soms denk ik, nou, de rest van het verhaal weet je dan meteen. Want als er staat dat de heidenen eertijds vervreemd waren, en in het algemeen dus vreemd van het burgerschap Israëls, dan kan het niet anders. Wat er nu volgt zegt dus dat heidenen deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. En daarna denk ik altijd, dat is wel vervelend, want de Israëlieten zelf hebben geen deel aan het burgerschap Israëls. Dus het wordt toch een wat gecompliceerde aangelegenheid. Dat is het natuurlijk ook. Maar we zouden natuurlijk de gedachtegang die hier uiteengezet wordt ook daadwerkelijk volgen. Er staat namelijk in vers 13, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijd verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Maar nu in Christus Jezus. Maar duidt uiteraard op de tegenstelling met het voorgaande, met de situatie zoals die dan eertijds was. En dan staat er vervolgens in Christus Jezus. En dat is de term die we min of meer kennen natuurlijk. In ieder geval uit hoofdstuk 1, waar die opsomming gegeven werd van zegeningen die ons deel zijn geworden in Christus. Dat wil zeggen, sinds wij deel hebben aan de Heer Jezus Christus, sinds wij één plant met hem geworden zijn, of hoe het maar genoemd mag worden, sinds zijn zegeningen de onze geworden zijn, sinds die tijd hebben wij uiteraard deel aan het burgerschap Israëls. Als iemand daar deel aan heeft, is het uiteraard Christus zelf. En waar wij deel hebben aan Christus, hebben wij dus deel aan het burgerschap Israëls. Zo eenvoudig is dat. Waarbij dus deze dingen gezegd worden, niet over heidenen in het algemeen vanzelfsprekend, maar specifiek over de gelovigen uit de heidenen. Nu in Christus Jezus, nu terwijl gij en omdat gij in Christus Jezus zijt, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Dat verre zijn, dat is de betrekkelijk algemene uitdrukking in het Oude Testament, waarmee de heidenen worden aangeduid. Degenen die nabij zijn, zijn namelijk degenen die er zijn, namelijk in het land Israëls. En degenen die verre zijn, zijn in het algemeen de heidenen. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat in vele gevallen waar de term gebruikt wordt, toch duidelijk wordt uit de context dat niet zomaar heidenen bedoeld worden, maar dan gaat hij weer specifiek die heidenen die inderdaad letterlijk vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Dat is heel eenvoudig. Wij kennen wellicht de profetieën die spreken over de toekomstige terugkeer van Israël, de terugverzameling van Israël. En de gedachte is dan gewoon, want er staat nogal wat keertjes in de profetieën, dat degenen die verre zijn, nabijgebracht zouden worden. En het idee is dan dat degenen die verre zijn, niet zijn de heidenen in het algemeen, maar de 10 stammen van Israël in het bijzonder. En ik zou niet weten waarom het hier ook niet precies net zo zou zijn. Het gaat over heidenen in het algemeen, maar meer specifiek over de 10 stammen in het bijzonder. En daar hebben we vorige keer uitgebreid over gesproken. Dus ik doe mijn best om dat nou zoveel mogelijk te vergeten. Maar ook in deze uitdrukking, degenen die verre zijn, ligt die gedachte opgesloten. Aardigheid is natuurlijk dat dat ook het geval is waar bijvoorbeeld de apostel Petrus spreekt op de Pinksterdag, en waar hij aan het einde of na zijn toespraak min of meer zijn uitnodiging doet. En dan zegt dat de toehoorders zich zouden bekeren, zich zouden laten dopen en daarmee hun zonde afwassen, want zo zegt hij dat. En dan zegt hij, want u komt de belofte toe, en hij zegt dat uiteraard in Jeruzalem, hoofdzakelijk tot Joden. Niettemin zegt hij, u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. En dat betekent dat ook hij meteen een verband legt met deze schriftplaats in het Oude Testament, waar gesproken wordt over degenen die verder zijn, die nabijgebracht zouden worden en die op een of andere wijze deel zouden krijgen aan de zegeningen van Israël. Hier wordt gewoon gesproken over heidenen, maar zoals gezegd, wanneer we nauwkeurig lezen, dan vinden we ook hier die gedachten van die 10 stammen terug. Wij die verre waren, heidenen waren verre, soms aan de einden der aarde, verder kan niet, naar bijbelse gedachtegang overigens, die overigens volstrekt juist is, maar ik ga hem niet uitleggen. Maar degenen die verre zijn, zijn degenen die uiteindelijk zijn aan de einden der aarde, maar zij zouden nabijgebracht worden. En ik moet er meteen bij zeggen dat de uitdrukking nabij zijn niet betekent dat men dan toch aardig dicht in de buurt gekomen is en dat men nog even moet doorgaan om er helemaal te komen. Want de uitdrukking in de Statenvertaling althans, nabij zijn, betekent gewoon dat men er is. Niet dat men in de buurt is, maar dat men er is. En dat is waar het om gaat. Als die term gebruikt wordt, bijvoorbeeld de dag des Heren is nabij, ik noem maar wat, uit de profetieën of zo, dat betekent niet dat het nog maar korte tijd duurt en dan breekt de dag des Heren aan. Het betekent gewoon, de dag des Heren is aangebroken. En degenen die verre zijn, die zijn er niet, maar degenen die nabij zijn, die zijn er wel. En dat blijkt natuurlijk ook uit het verdere verloop van het verhaal. Want je hebt er natuurlijk weinig aan. Als je eerst verre bent en dan niet meer zo heel ver, je bent er nog altijd vreemd van het burgerschap Israëls en vreemd van de belofte, verbonden der belofte en dan nog steeds zonder hoop in de wereld enzovoort. Tenzij dan dat nabij geworden wil zeggen dat men daadwerkelijk aan deze dingen heeft deelgekregen. Men is erbij gekomen, is de gedachte. Men is ernaast en erbij. Nabij. Dat zijn eigenlijk twee woorden. Maar goed, men is erbij gebracht. Zodat daarna vers 12 weer zou kunnen genoemd worden, maar nou in positieve zin. Wij zijn niet meer vreemd van het burgerschap Israëls. Dat betekent gewoon, wij hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. En voor de goede orde en wellicht wat u betreft ten overvloede, wijs ik er dan ook nog op dat dit een gevangenisbrief is van de apostel Paulus. Dat juist in deze brief, en Filippens en Colossense, specifiek gemeentelijke waarheid wordt bekendgemaakt. En daarin wordt gezegd dat juist de gelovigen uit de heidenen, want over hen gaat het in het bijzonder uiteraard, dat juist de gelovigen uit de heidenen deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. En dat zeg ik omdat er zijn die juist dat ontkennen en die zeggen dat de roeping van de gemeente in onze dagen juist niets met Israël van doen heeft en zeker niet beschouwd moet worden als een vervulling van oud-testamentische en Israëlitische beloften enzovoort. Daar kan je natuurlijk nooit staande houden, want zelfs in Efeze wordt dat zo ronduit gezegd. We hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. We zijn toegevoegd aan Israël en wat zou dat nou anders kunnen betekenen dan dat wij deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Het is niet anders. Anders is het nog een inhoudsloze kreet. Het is maar een theorie. Wat staat er in je paspoort? Nee, het gaat om de consequenties daarvan. Wij hebben deel gekregen aan de roeping van Israël, is de gedachte. En dat wordt ook inderdaad in de volgende verse verder ontwikkeld. Ik kom er nog wel op terug. Ik schuif het nog even zo lang mogelijk voor me uit. Maar we hebben deel gekregen aan Israël, aan het burgerschap Israëls. Het staatsburgerschap, of hoe je dat maar noemen moet. En dat betekent dat we deel hebben de rechten en plichten die op Israël gelegd waren. Of aan Israël gegeven waren. Vervolgens, wij waren vreemdelingen van de verbonden der belofte. Nu zijn we dat dus niet meer. We hebben nu deel aan deze verbonden der belofte. En dat betekent gewoon aan de beloofde verbonden. Verbonden der belofte wil gewoon zeggen dat ze verbonden waren die beloofd waren. Ik kan niet missen, want de uitdrukking der belofte kwamen wij ook tegen in hoofdstuk 1 vers 13. Waar staat dat we zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En dat betekende ook gewoon de Heilige Geest die beloofd was. En hier in Efeze 2 betekent het dus de verbonden die beloofd waren. En als u dan vraagt welke verbonden zijn dat, nou dat is dan in de eerste plaats het nieuwe verbond. Dat was wat beloofd was, hè? Dat was beloofd, nieuw verbond. Eeuwig leven, enzovoort. Daarna kun je zeggen, we hebben deel gekregen aan een verbond met Abraham. Voor zover het iets verschillend is dan. Theoretisch kan het iets verschillend zijn, maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer. Het wordt ook samen genoemd, verbonden der belofte in één uitdrukking, zonder verder onderscheid te maken. Maar we hebben deel aan de vervulling van de belofte aan Abraham. Dat is in ieder geval wat wij het vorige seizoen hier onder ogen hebben gekregen uit de voorgaande brief, uit Galaten. Abraham, de vader aller gelovigen, en wij als gelovigen dus erfgenamen, zonen van Abraham. En dat is vervulling van, in ieder geval, van de belofte aan Abraham. In Romeinen wordt dat natuurlijk net zo goed gevonden, maar ik laat het maar verder buiten beschouwing. Verder kun je nog zeggen dat we deel hebben op een of andere wijze aan het beloofde, aan het Davidisch verbond. De belofte namelijk, dat ooit iemand uit het zaad van Abraham, uit het zaad van David bedoel ik, op de troon zou zitten. En ik verzin het niet ter plekke, want Petrus zegt dat gewoon zo op de Pinksterdag. Die spreekt over de opstanding van Christus en zegt dat het alles van doen heeft met de belofte die God aan David gedaan had, dat een die uit zijn lijf zou voortkomen op de troon zou zitten en een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Zegt hij bijna aan het eind van zijn toespraak. De essentie van de toespraak is juist dat waar wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, wij deel krijgen aan die positie van Christus en dus aan zijn koninkrijk, het koninkrijk uit het huis van David. Dat dat een verborgen koninkrijk is, ja, dat is het thema eigenlijk onder andere in het volgende hoofdstuk hier in Efeze 3. Daar gaat het om de verborgenheid die geopenbaard is nu enzovoort. Maar dan heb ik er zo een stuk of drie genoemd, het lijkt me meer dan voldoende. Het waren beloften die aan Israël gedaan zijn, maar het zijn beloften waaraan wij op een of andere wijze deel hebben gekregen. En omdat die beloften beloofd waren en wij er van nature geen deel aan hadden, staat er dus ook vervolgens geen hoop hebbende in de wereld. Want als ons niks beloofd is, dan hebben wij geen hoop. Dan is er namelijk geen toekomstverwachting. Zolang van Gods wegen ons geen beloften gedaan zijn, hebben wij nou eenmaal geen hoop. En de beloften waren gedaan aan Israël en dus heidenen waren zonder hoop. Er zat dus weinig anders op dan deel te krijgen als heiden aan die zegeningen van Israël. Dat is eenvoudig, iets vereenvoudigd overigens, maar dat is ongeveer de gedachtegang. Hier in elk geval. Wij waren zonder hoop en wij waren ook zonder God in de wereld, want God was de God van Israël. Dat is waar het om gaat. Maar nu in Christus Jezus, vers 13, zijt gij die eertijds verre waart, heidenen, nabij geworden. En dat betekent dat we deel hebben gekregen aan al die dingen die in vers 12 genoemd worden. Maar het zijn zegeningen van Israël. En we hebben daaraan deel gekregen door het bloed van Christus. Ik doe daar nooit moeilijk over. Anderen dikwijls wel, en dat kan ik goed begrijpen, daar gaat het niet om. Ik doe er nooit moeilijk over, ik zeg bloed is leven en dus als er bloed staat vul ik leven in. En dat heb ik eens gedemonstreerd, ooit, dat is jaren geleden, dat dat inderdaad overal in de schrift, nou het Nieuwe Testament, ouder ook, weet ik niet meer, of ik dat ook besproken heb toen. Maar heel de schrift door gaat dat, je voelt voor bloed in leven, daar is ook niks moeilijks aan, bloed is leven en als je geen bloed hebt, heb je geen leven. En als je bloed krijgt toegediend, dan ontvang je leven. Van een ander, uiteraard. Nee, van Jehovah's getuigen mag dat niet. Bij ons christenen wel. Dat kan ik rustig zeggen, want ik heb bloed gekregen van iemand anders en daarom leef ik. Toch? Dit bloed namelijk, van Christus. Het leven van Christus. Of zoals Peter zegt, wij hebben deel gekregen aan het bloed der besprenging. Dat is het bloed waarmee wij besprengd zijn geworden. Nee, het is beeldspraak ontleend aan de oudtestamentische inzettingen onder de wet, waarbij dingen gereinigd, geheiligd werden, namelijk voor de dienst aan God, door ze met bloed, van stier en bok overigens, door ze met bloed te besprengen. Maar deze dingen zijn een beeld van het nieuwe verbond en wij worden geacht als gelovigen besprengd te zijn, zegt Petrus. 1 Petrus 1 vers 2 of zoiets. Hij zegt, wij worden geacht besprengd te zijn met het bloed van Christus. We hebben namelijk zijn leven ontvangen en hij is ons leven. Het is ook dat bloed waardoor wij gereinigd worden, die kent u toch, hè? Het bloed van Jezus Christus reinigt, tegenwoordige tijd, 1 Johannes 1 vers 9, nee vers 7, sorry. 1 Johannes 1 vers 7, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, de opgewekte dus, anders was hij de Zoon niet, reinigt tegenwoordige tijd ons van alle zonden. En er staat uitdrukkelijk niet heeft ons van alle zonden gereinigd, of reinigde ons van alle zonden in de tijd toen hij stierf bijvoorbeeld. Integendeel, daar gaat het ook niet over in 1 Johannes 1 vers 7. Het gaat om de tegenwoordige positie van Christus. Die staat er ook vervolgens hoor, in de volgende versen. Die onze voorspraak is bij de Vader, indien wij gezondigd hebben, zal ik maar zeggen. Er staat er ook, hè? Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Het is een paar versen verder, maar een paar versen eerder dus weer staat. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dat betekent dus dat het leven van Christus ons reinigt. En als u zegt, maar waarom staat er dan bloed? Want het maakt het zo ingewikkeld. Dan zeg ik, wat dacht u dat het bloed eigenlijk, uw eigen bloed in uw lichaam, wat het bloed in uw lichaam doet? Nou?
Reinigen.
Reinigen. Onder andere. Voeden ook natuurlijk. Maar ja, de Heer is net zo goed het woord, het brood des levens, waarmee wij gevoed worden, waarvan wij eten. Maar gaat beide op. Het brengt voedsel, het lichaam door. Brengt het rond, als het ware, zal ik maar zeggen. En tegelijkertijd voert het het afval af. Het reinigt ons. Dat is een van de belangrijkste functies van het bloed. Maar de Bijbel zegt, het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. En daarom wordt de term bloed gebruikt uiteraard. Het is het leven van de opgewekte Christus waardoor wij gereinigd worden. Hebreeën zegt het ook, Hebreeën 9 vers 14 vind ik ook altijd een prachtuitspraak. Indien het bloed van stieren en bokken onder het oude verbond hen reinigde naar het vlees, Israël reinigde naar het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus onder het nieuwe verbond, en dat begon pas bij zijn opstanding, dus eerder kan niet, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, het bloed van het nieuwe verbond, onze gewetens, de inwendige mens en niet de uitwendige mens, de inwendige mens, het hart, de gewetens, reinigen van dode werken, opdat we de levende God zouden dienen. Dat is de gedachtegang. Nou, ik ga er maar niet verder op in. Ik kan dat moeilijk doen elke keer als het woord bloed in de Bijbel staat. Maar ik deel het dus maar gewoon mee nu. Hè? Bloed is leven. Dus wij zijn nabij geworden door het leven van Christus. Bovendien wijs ik er dan ook nog op dat er niet staat Jezus. Ik zou niet zoveel zeggen overigens. Maar er staat niet Jezus, er staat Christus. En dat is de titel uitsluitend van de opgewekte. En dan staat er ook, gij zijt nabij geworden, dat is de tegenwoordige positie die wij innemen, doordat wij deel hebben aan het leven van Christus, of zoals gewoon in Galaten stond, doordat Christus ons leven is. Dat is precies dezelfde gedachte. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Christus die ons leven is. Colossense 3 zegt het ook. Want hij, Christus, is onze vrede. Niet werd onze vrede of bracht ons vrede. Zou niet onjuist geweest zijn, denk ik, maar het staat er ook niet. Het gaat allemaal in de tegenwoordige tijd. Het spreekt over de tegenwoordige positie van Christus, zowel als onze tegenwoordige positie. Namelijk, hij is onze vrede. En het woord vrede, dat drukt in de eerste plaats oorspronkelijk uit dat eenheid tot stand gebracht is. Zowel in het Hebreeuws zeg ik altijd als in het Grieks. Het betekent nou eenmaal dat dingen worden samengevoegd. Dat is wel aardig, want het woord voor vrede heeft eigenlijk ook dezelfde betekenis als de naam Jozef in het Hebreeuws. Heeft ook de betekenis namelijk van samenvoegen. De naam Levi trouwens ook. Dat is de priesterlijke functie. Samenvoegen, partijen eenmaken, bij elkaar brengen. Zoals wij door onze priester, hoge priester namelijk, met God verzoend zijn. En deel hebben gekregen aan het goddelijk leven. En in gemeenschap met hem kunnen leven enzovoorts. Hier heet het gewoon vrede. Hij is onze vrede. Het had net zo goed kunnen staan, hij is onze hoge priester. Want daarna is de vraag, wat doet de hoge priester dan? Hij doet verzoening. En in het algemeen, hij brengt de mens bij God en God bij de mens. Hij werd trouwens uit de mens genomen in de zaken die bij God te doen waren, enzovoort. Dat is waar het om gaat. De term hoge priester staat hier niet. Om een of andere reden leek het kennelijk beter om die term priester in dat verband slechts te gebruiken in de brief aan de Hebreeën. Maar het neemt niet weg dat de functie van Christus de hoge priester wel degelijk beschreven wordt, ook in deze brief. De meeste nieuwtestamentische brieven trouwens. Hetgeen trouwens ook geldt voor de priesterlijke functie van de gelovigen. En dat wordt hier ook beschreven, maar daar kom ik straks nog op. Hij is onze vrede, heeft twee gescheiden partijen bij elkaar gebracht. En volkomen overbodig zeg ik dan nog dat vrede ook in de Bijbel gebruikt wordt ter aanduiding van het nieuwe verbond. Maar dat heb ik eigenlijk net ook al gezegd, want ik zeg, die vrede is eigenlijk gewoon de hoge priester. Want de hoge priester is die hoge priester van het nieuwe verbond, dus van welke kant u ook binnenkomt, het zegt altijd hetzelfde. Partijen zijn bij elkaar gebracht. Waar namelijk de gelovige Jood en de gelovige heiden, of wie het maar is, waar de gelovige Jood zowel als de gelovige heiden met God verzoend zijn, zijn ze dus automatisch ook met elkaar verzoend. Waar een Jood één is, met God verzoend is. Of waar een Jood deel heeft aan het leven van Christus, laat ik het nog iets eenvoudiger zeggen. En waar een heiden deel heeft aan het leven van Christus, hebben Jood en heiden beide deel aan het leven van Christus. En zijn ze dus niet alleen via Christus met God verzoend, maar ook met elkaar. En waar wij persoonlijk, privé dus, inderdaad, wedergeboren zijn en het leven van Christus hebben ontvangen, zijn we niet alleen één plant met hem geworden, maar ook met elkaar. En dat is de gedachte zoals die ontwikkeld wordt, uitgebreid in met name de eerste Korinthebrief. Hier ook hoor, maar iets minder uitgebreid. Wij zijn namelijk dus geworden leden van het lichaam van Christus. En dus zijn wij niet alleen leden van Christus, zoals de term ook gebruikt wordt, maar we zijn ook elkanders leden als gevolg daarvan. En dat heeft een grote praktische betekenis uiteraard, zoals in 1 Korinthe uiteengezet. Maar daar ga ik nog niet op in. Dat komt later hier in hoofdstuk 4 en 5 vervolgens wel aan de orde. Hier staat, hij is onze vrede die deze beiden, Jood en Heiden dus, die deze twee, die deze beiden één gemaakt heeft. Hoe hij dat gedaan heeft was heel eenvoudig. Er was namelijk iets wat tussen Jood en Heiden instond. Iets wat scheiding maakte tussen Jood en Heiden. En dat wordt hier aangeduid met een, ook op overdrachtelijke wijze, met de middenmuur des afscheidsels. En ook hier wordt dus verwezen naar typologie, oud-testamentische typologie, min of meer. Want de middenmuur des afscheidsels, dat is de aanduiding van de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der Heidenen. Er was ook een poort in. En het verhaal was in de tijd dat toen de apostel Paulus gevangen genomen werd op het tempelplein, toen werd hij ervan beschuldigd dat hij een heiden zou meegenomen hebben, die poort door, vanuit de voorhof der heidenen tot in de voorhof der Joden. En dat wordt dan als heiligschennis beschouwd, dat een heiden meegenomen naar een plaats waar slechts Joden mochten zijn. Dat was weliswaar niet zo, maar de valse beschuldiging was natuurlijk toch wel fraai bedacht, vind ik. Ja, het is nou 2000 jaar geleden zo wat, dus dat maakt nou niet, ik bedoel, hè? Dat maakt nou niet meer uit. Het is gebeurd allemaal, dus niemand heeft daar meer problemen mee. Ik kan nou gewoon zeggen, ik vind het toch een aardig bedachte smoes. Want wat de apostel Paulus gedaan had, was eigenlijk veel erger. Maar het leek er wel op, want wat hij gedaan had, was natuurlijk wel degelijk de heidenen introduceren binnen Israël. Hij predikte dat inderdaad de heiden, als hij tot geloof zou komen in de God en bijzonder in de Messias van Israël, dat die heiden deel zou krijgen aan het burgerschap Israëls. Hij bracht ze weliswaar niet letterlijk in de voorhof der Joden, maar overdrachtelijk wel, en dat is heel wat ernstiger, vind ik persoonlijk. Toch? Ja, die geestelijke dingen zijn nu eenmaal hoger dan de stoffelijke. Zodat de beschuldiging was op een haar na correct. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Bovendien, als hij het wel gedaan zou hebben, dan is nog de vraag of het terecht geweest zou zijn of niet. Maar het was in ieder geval strijdig met de Joodse beginselen, oud-testamentische beginselen. En op grond daarvan werd de apostel gevangen genomen en afgevoerd. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar hier vertelt de apostel dus dat heidenen wel degelijk die muur doorgaan. Nou, zegt de apostel, hij maakt het nog veel sterker. Hij zegt, die muur is gewoon weggehaald. God zelf heeft die muur weggehaald. Er staat namelijk dat de Heer de middenmuur des afscheidsels gebroken heeft. En wat die muur dan voorstelt, want dit is natuurlijk letterlijk die muur, wat die muur dan precies voorstelt, staat er gewoon achter. Want die muur, die was gewoon een beeld van de wet. Staat erachter. Staat gewoon in twee zinnetjes dan, hè. Er staat, de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, of gewoon brekende, want zo kan het ook nog vertaald worden. De middenmuur, terwijl hij bezig was de middenmuur des afscheidsels te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Dus hij heeft die muur gebroken, kortom, hij heeft de vijandschap teniet gemaakt. En als u mij vraagt, zijn gewoon twee parallele zinnen. Je kunt de delen dus omwisselen en dus ook gewoon lezen. Hij heeft de middenmuur des afscheidsels teniet gemaakt en heeft de vijandschap in zijn vlees gebroken. Maakt niks uit, het is twee keer dezelfde gedachte namelijk. En die middenmuur des afscheidsels beschouwt hij als een beeld van de wet. Want als u vraagt, wat maakte er nou echt scheiding tussen Jood en Heiden, dan is het antwoord uiteraard niet die ene muur. Want dat is betrekkelijk onbelangrijk. Maar wat scheiding maakte tussen Jood en Heiden was de wet, uiteraard. En daar blijkt heel Handelingen door, maar zelfs de brieven door, een belangrijke rol te spelen. Want er was ook de vraag, u kent het probleem waarschijnlijk uit Handelingen 15, dat het natuurlijk wel aardig was dat heidenen tot geloof kwamen. Daar kon men niks tegen doen. Want zo ongeveer wordt het daar beschreven. Nou, vanaf hoofdstuk 10 al, maar met de climax in Handelingen 15. We konden er niks tegen doen. Het behaagde de heren ook heidenen die tot geloof kwamen de geest te geven. Zodanig zelfs dat ze net zo in tongen spraken als inderdaad de discipelen op de Pinksterdag. Dus men kon moeilijk zeggen dat het niet mocht. Maar daarna zat men wel met een probleem. Men moest aanvaarden dat heidenen kwamen tot geloof in de Messias van Israël. En dus eigenlijk deel kregen aan het burgerschap Israëls, maar vonden de gelovigen uit de Joden, dan moeten die heidenen wel onder de wet gebracht worden. Want we zijn toch van één club, één gemeente. Toch? Dat verschil kunnen we niet hebben. Dus, en aangezien de Jood het judaïsme niet wil opgeven, zit er niks anders op dan dat de heiden maar moet overgaan tot een leven onder de Joodse wet. Dat was de gedachte. Maar goed. Toen had Paulus het woord, daarna had Petrus het woord, daarna had Jacobus het woord. En de uitspraak was dat dat niet moest. Sterker nog, de wet zelfs gezegd dat niet dat de heiden op dezelfde wijze moest behouden worden als een Jood. Maar er werd zelfs gezegd, door Petrus notabene, dat de Jood op dezelfde wijze moest behouden worden als een heiden. En dat betekent dus inderdaad dat de wet daar geen rol van enige betekenis in speelde. Maar dat hebben we ook vorig seizoen besproken hier naar aanleiding van Galaten. Wat er uitgebreid over spreekt. De wet is niet meer. Hoe men leeft, moet men zelf weten. Nou ja, dat is meer de Korinthebrief dan. He, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar een verplichting van een of andere wet of leefregel of zo, die is er inderdaad helemaal niet. En waar die niet meer is, is er dus geen verschil meer tussen Jood en Heiden. En dat is wat de apostel hier zegt. Om de eenvoudige reden dat de wet, en nou heb ik natuurlijk Romeinen in gedachten. Om de eenvoudige reden dat de wet beëindigd is, officieel, en daarmee ook vervuld is bovendien, door de dood van de Heer Jezus. En in het bijzonder denk ik dan voor het gemak altijd aan Romeinen 7. Hoewel dat ook beeldspraak is daar, dat maakt het dan soms weer wat lastig, maar het is wel erg duidelijk. Daar staat dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Maar als hij gestorven is, is hij vrij van de wet. En waar één voor allen gestorven is, zijn alle gestorven, 2 Korinthe 5. En leeft dus niemand meer onder de wet. En wie onder de wet leeft, doet dat op persoonlijke titel en op eigen risico, denk ik ook altijd. En dat risico is bepaald niet denkbeeldig, hè? Maar goed, daar ga ik er maar niet verder op in. Maar zo is dat. Men zou niet onder de wet leven. Wij heidenen niet, wij gelovigen uit de heidenen niet, Joden niet en gelovigen uit de Joden uiteraard ook niet. Alleen aan ongelovigen uit de Joden hebben wij natuurlijk niet de boodschap dat ze niet onder de wet hoeven te leven. We hebben de boodschap dat ze onder de genade kunnen leven. En dan gaat dus een hele fase verder. En als men toch niet onder de genade wil leven en dus onder het nieuwe verbond, dan maakt het natuurlijk weinig uit of men al of niet onder de wet leeft. Ik bedoel, dat valt een beetje buiten de orde dan. Maar het zou niet moeten. En het hoeft ook niet, er is niemand die dat van ze vraagt. Nou, ik heb altijd van die vreemde gedachten erbij. Ik denk altijd dat... Er zijn natuurlijk vele christenen die onder de wet leven. En die zie ik in gedachten dan voor de Heer staan straks in de toekomst. En dan zeggen ze tegen de Heer, nou, ik heb altijd keurig onder de wet... In ieder geval heb ik goed mijn best gedaan om onder de wet te leven. En dan zegt de Heer, van wie moest dat dan? En geef daar maar eens antwoord op. Toch? En dat in sterkere mate misschien, weet ik niet, maar geldt dat net zo goed voor de Jood... die elk moment van zijn leven onder die wet staat... want daar komt het in de praktijk ongeveer op neer. Maar het betekent niks. En van wie moest dat dan? Van de Heer niet in elk geval. En van wie dan wel? Ja, dat maakt natuurlijk helemaal niks meer uit. In elk geval is het zo... dat door de dood van de Heer Jezus een einde gemaakt wordt aan de wet. Galaten 4 zegt het trouwens heel fraai. Die zegt dat de Heer Jezus geworden is onder de wet... opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Waarvan dan? Ja, van die wet uiteraard. Zoals de hele brief natuurlijk uiteenzet. En hier staat het ook gewoon. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan... Eerst heet het, de middenmuur is afscheidsels gebroken. Dan heet het, hij heeft de vijandschap teniet gedaan. En dan wordt er nog eens een keer letterlijk gezegd... wat het dan eigenlijk is, die middenmuur is afscheidsels... dan wel de vijandschap, namelijk de wet der geboden. En met grote nadruk in inzettingen. De wet namelijk, voor zover die bestaat uit inzettingen... uit regels onder welke men geacht wordt te leven... Er is natuurlijk een ander aspect van de wet, dat is het belangrijkste aspect van de wet. Dat is namelijk dat de wet gewoon onderwijs is van Gods wegen. En feitelijk wordt van de wet ook uitgebreid in het Nieuwe Testament gezegd dat het een aanleiding is tot een betere hoop. Dat wil zeggen dat het oude verbond als zodanig een uitbeelding is van het nieuwe dat komen zou. Dat is dan ook alles. Nou ja, het is niet minder dan dat, maar ook niet meer dan dat. Hè? Het wijst slechts... op wat komen zou en wat komen zou is gekomen. En zelfs in die zin heeft de wet in feite zijn functie vervuld. Maar de vijandschap bestond niet zozeer uit het onderwijs... wat in het Woord Gods of in het Oude Testament gegeven werd. Maar de vijandschap bestond inderdaad uit die wet in inzettingen bestaande. De wet waaronder men praktisch zou leven. En daarvan wordt gezegd dat die teniet is gemaakt. Meer niet... Want diezelfde wet hebben wij hier nog steeds. Dat wil zeggen, we hebben nog steeds het Oude Testament... en in het bijzonder natuurlijk ook de boeken van Mozes. En die zijn er nog steeds. Het maakt deel uit van heel de schrift... en is nuttig tot lering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Ik bedoel, dat is niet teniet gedaan. Dat kan trouwens niet, want Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Ik wilde Petrus citeren, maar waarom citeer ik Luther? Ik wilde zeggen, het woord Gods... Blijft in de eeuwigheid. U weet wel, dat woord levende, onvergankelijke woord waaruit wij zijn wedergeboren. En Luther heeft het natuurlijk ook gelezen, dus die zegt... Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En precies zo is dat. Dat woord houdt stand, maar dat wil niet zeggen dat men onder de wetten die daarin geschreven staan zou moeten leven. Men zou overigens wel leren verstaan waarom die wetten zo zijn en wat ze ons leren omtrent het nieuwe verbond. En in het bijzonder wat ze ons leren omtrent de Heer Jezus Christus. Maar niettemin gaat het om een muur die scheiding maakte. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. En Paulus noemt het hier gewoon de vijandschap. Het is dat wat scheiding maakte tussen Jood en Heiden. Maar de Heer heeft het er niet gedaan. Hij heeft namelijk de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Hoe zeg ik dat nou netjes? Ik wil er niet eens over discussiëren, maar eventueel best hoor. Ik geloof namelijk dat het woord vlees hier in vers 15 niet staat voor vlees, namelijk het zondige vlees of eventueel het lichaam van de Heer Jezus, dat gekruist werd. Ik geloof dat de term vlees hier gebruikt wordt in de betekenis van één lichaam. Sommige woorden in de Bijbel, sommige woorden zijn wat lastig te interpreteren, omdat ze heel nogal veelzijdig worden toegepast. En het probleem is dat vlees gebruikt wordt ter aanduiding van het tegenovergestelde van geest. En vlees staat dan dus voor stoffelijke, tastbare dingen enzovoort. En het probleem is dan bovendien nog dat waar de materiële, de zinnelijke wereld ligt in de macht van de zonde, van de boze, wordt de term vlees dus dikwijls meteen opgevat als zonde. En dat is lang niet altijd verantwoord. Dat wil zeggen, lang niet altijd in de Bijbel, als de term vlees gebruikt wordt, staat het voor zonde. Nou, in ieder geval wordt de term vlees gebruikt ook voor het lichaam van de Heer Jezus. En ik zou niet graag meteen zeggen dat dat dus een aanduiding is van zonde. Daar krijg je nog veel grotere problemen over. Dus ik zou dat niet willen zeggen. Maar niet in staat van de Heer dat hij, net als wij, vlees en bloed deelachtig is geworden. Is inderdaad vlees. Bovendien, wij spreken over zijn incarnatie. Zijn komst dus in het vlees. Want dat is wat de term voorstelt. Maar vlees is niet noodzakelijk altijd zonde. Is niet per definitie zonde. Waar vlees de aanduiding is van de zinnelijke wereld, en dat komt voor, is het inderdaad de zondige wereld. Maar er zijn heus ook wel gelegenheden waarbij met vlees wordt aangeduid een bepaald voorwerp, een lichaam of wat het maar wezen mag. Het hoeft niet noodzakelijk zondig te zijn. Verder is het zo dat het term vlees natuurlijk ook gebruikt kan worden ter aanduiding van een lichaam. En ik geloof dat dat hier het geval is. Als Paulus spreekt over in mijn vlees, ik weet dat in mijn vlees, wat zegt hij dan? In mijn lichaam uiteraard. Toch? Dat in mijn vlees geen goed woont, zegt hij. Want het is zijn zondige vlees. Maar er is kennelijk ook vlees wat niet zondig is. Bovendien, vlees is niet altijd de aanduiding van stoffelijke dingen. Het kan namelijk de aanduiding zijn van een lichaam. En dat hoeft niet noodzakelijk een stoffelijk lichaam te zijn. Dat kan net zo goed een geestelijk lichaam zijn. En ik geloof dat het hier het geval is. En als u zegt, noem dan eens één voorbeeld waar dat zonneklaar blijkt. Dat het woord vlees gebruikt wordt in de zin van dat het gewoon aanduiding is van de gemeente. Want dat bedoel ik, het lichaam van Christus. Dus lichaam, namelijk vlees. Nou, dat is makkelijk genoeg, want er sla ik twee bladzijden om in mijn Bijbel. Dan zit ik nog steeds in Efeze, dan ben ik tenminste dicht in de buurt. En daar staat, in vers 30 van hoofdstuk 5, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Dus zijn vlees. We maken deel uit van het vlees, het lichaam namelijk, van Christus. Waarna iemand keurig in zijn Bijbel dat zinnetje alles tussen haakjes gezet heeft of heeft doorgestreept. Want het vermoeden bestaat dat het die hele zin er niet staat. Hè? Dat er alleen staat, want wij zijn leden zijns lichaams. En een term van zijn vlees en van zijn benen, die staat er in de grondtekst niet. Dan wordt het alleen nu iets ingewikkelder. Dan moet ik namelijk nog een vers doorlezen. Maakt verder niks uit. Maar dan moet ik een vers doorlezen, want daar staat, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. En daar staat het wel. En het is bovendien ontleend aan Genesis 2 vers 24. Maar de gedachte is dat deze eenheid van man en vrouw, dat zij één vlees zouden zijn, zoals Genesis 2 vers 24 zegt. Volgens dit schriftgedeelte, dat deze gedachte volgens dit schriftgedeelte in de eerste plaats spreekt over de eenheid van Christus en de gemeente. En daaruit wordt dus geciteerd, en dus de uitdrukking, zij twee zullen tot één vlees wezen, is ook net zo goed de beschrijving van Christus en de gemeente. Zij twee zullen tot één vlees wezen. Eén lichaam, namelijk. Begrijpt u? Bovendien, ja, het is nou, het is een thema natuurlijk niet meteen. Maar ik zeg altijd, het is natuurlijk een fraaie gedachte dat man en vrouw één vlees zouden zijn. Maar ik heb er nog nooit een adequate verklaring voor gehoord. Men citeert het wel dikwijls, maar het dringt om een of andere reden niet door. En soms wil men niet eens dat het doordringt, dat man en vrouw sowieso nooit één vlees zijn. Ik zeg wel eens hoe goed ze ook hun best doen, maar vooruit. Nee, het is het ideaal wellicht. Dat geloof ik wel. Maar het bestaat hier niet, hoor. We geven nog net in Genesis de richting aan, zal ik maar zeggen. Van die kant moet het ongeveer op, maar het wordt het nooit. Dan moet je gewoon eerlijk wezen en de uitdrukking nemen, zullen het man en vrouw één vlees en blijven er altijd twee. Dat is nog van groot belang ook, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Dat gebruiken we weer op een andere avond. Maar dat is nou eenmaal zo. Het wordt niet één, alleen men weet dat het eigenlijk zo zou moeten. Maar de clue is natuurlijk nog dat deze uitdrukking in Genesis 2 vers 24 dan ook helemaal niet primair van toepassing is op een man en vrouw in het algemeen. Want hier staat ook gewoon bij dat dit een uitspraak is over Christus en over de gemeente. Vers 32 staat er gewoon. Want Paulus zegt deze uitspraak in Genesis 2, dat is een verborgenheid. Er zit iets geheimzinnigs aan. Hij zegt, maar deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Zo vertaal ik die zin namelijk altijd, is die wat duidelijker. Kun je door de schuingedrukte woorden weer weglaten. Ik spreek in plaats van zeg, en dan over in plaats van op, want dat is hetzelfde. Ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar de gedachte is juist dat in Genesis 2 vers 24 over Christus en over de gemeente gesproken wordt. Want zoals gezegd, Adam en Eva waren nou niet bepaald een mooi voorbeeld van man en vrouw. Want de aardigheid is natuurlijk dat Adam en Eva oorspronkelijk één vlees echt waren. En dat is het enige voorbeeld daarvan dat wij in heel de Bijbel hebben. In alle andere gevallen gaat het om twee die één zouden worden. Maar hier gaat het om twee die altijd al één waren. Zij werden het niet, zij waren het altijd al. Heb je dat? En daarom is het zo'n fraai beeld van de gemeente. De gemeente was altijd al één met Christus. Toch? Ja, dat is echt waar. Al wat de gemeente is, komt voort uit Christus zelf. Komt uit zijn lichaam. Is een rib uit zijn lijf. Sorry voor de uitdrukking, maar ik kan het moeilijk vermijden. Dat is waar het om gaat. En terwijl Adam sliep, een diepe slaap over hem kwam, een beeld van Christus in onze tegenwoordige bedeling, die van de verborgenheid, de term staat er hier ook meteen bij, overigens. Terwijl dus Adam in een diepe slaap was, een beeld van Christus in onze bedeling, werd er in het geheim, zonder dat we precies bekend was toe, werd er uit hem inderdaad deze vrouw gemaakt en tegenover hem gesteld en daarmee naast hem gesteld. Ter hulpe, omdat die vrouw de man zou dienen. En de gedachte is dat dat precies in onze bedeling gebeurt, waarbij de gemeente geformeerd wordt uit het lichaam van Christus, of als het lichaam van Christus, het is maar hoe je het zegt, en die aan Christus gegeven wordt om hem te dienen. En daar gaan deze hoofdstukken allemaal over. We zullen het er later nog wel uitgebreider over hebben, naar aanleiding van Efeze 5, maar het heet daar vlees. En wat ik probeer te laten zien is dat de apostel dat hier al lang in gedachten heeft in Efeze 2, alleen moet dan even snel naar het eind van Efeze 2. Het idee is namelijk dat in Efeze 2 gezegd wordt dat wij heidenen deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Maar na de volgende vraag is, wat houdt dat dan in, het burgerschap Israëls? Wat maakt Israël tot Israël? Wat is het specifieke van Israël? Waarin onderscheidt Israël zich van de overige volkeren? En zeg maar niet dat het uitverkoren was, want daar hebben we niks aan, zijn uitspraak. Hè? Waartoe dan was het uitverkoren? Wat was het doel ervan? Het priesterlijke volk. Het zou het koninklijke priesterlijke volk zijn. Er was een volk wat namens de overige volken God zou dienen. En wat God zou dienen ook ten behoeve van de overige volken. Het zou een koninklijke en bijzonder priesterlijke functie vervullen. Dat is waar het om gaat. En als hier in Efeze 2 gezegd wordt dat heidenen deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls, dan is de hoofdgedachte niet dat we nou behouden geworden zijn daardoor, want dat is helemaal niet zo. Israël werd niet uitverkoren om behouden te worden. Het is niet zo. Daar konden heidenen ook, dat is geen enkel probleem. Dat was gewoon op grond van geloven, dus nu nog zo. Maar die verkiezing was de aanstelling tot priesterlijke volk. En als hier staat dat wij deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls, dan hebben we deel gekregen aan het priesterlijke volk. En dat is waar het om gaat. En op grond daarvan zouden wij de Heer dienen. En dan zijn we eerst de plaats terug bij 2 vers 10. Laatste vers voorafgaand aan dit gedeelte. Wij zijn zijn maaksel tot goede werken. Die priesterlijke werken namelijk. Maar voordat de apostel op die werken ingaat, zet hij hier in hoofdstuk 2 en 3 min of meer uiteen dat wij deel hebben inderdaad aan zo'n priesterlijk volk. En die werken zijn dus de priesterlijke werken onder het nieuwe verband, is de gedachte. En ook daar komen we wel uitgebreider op terug, hoor. Maar wat staat in hoofdstuk 2? Hier in hoofdstuk 2 staat niet alleen wij hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls, maar er staat ook, vers 18, wij hebben beiden de toegang door één geest tot de Vader. En dan zou meteen de Hebreeënbrief moeten openvallen vanzelf. We hebben de toegang tot de troon der genade, tot de hoge priester, tot in het heiligdom, tot in de hemel zelf. Maar tot de troon der genade van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat ik altijd zeg, zeg ik nu ook. Waarom zouden wij naderen tot die troon? Om degene die op die troon zit te dienen. En wij zouden dus dienen onder het nieuwe verbond. En offers brengen. Hebreeën zegt dat ook. Uitgebreid. Maar hier worden dezelfde termen gebruikt. Door hem hebben wij de toegang tot de Vader. Ja, wij beiden. Gelovig uit Jood, zowel als heiden. Maar daarmee wordt dus gesproken, net als in Hebreeën, over het priesterschap onder het nieuwe verbond. Maar daarna staat het ook wel degelijk in de laatste verse van dit hoofdstuk. Want daar wordt gesproken over een gebouw. Dus weer beeldspraak. Het idee is dat wij levende stenen zijn en aaneengevoegd worden. Nee, de term is uit hoofdstuk 4 pas. Hè? Dat is vers 16 van hoofdstuk 4. Namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, enzovoorts. En er wordt dus gesproken over de eenheid van de gemeente. Wij worden als leden van het lichaam aan elkaar verbonden, omdat we één lichaam zouden zijn, is de gedachte. Maar aan het eind van hoofdstuk 2 is er een ander beeld met dezelfde strekking. We zijn levende stenen die samengevoegd worden tot één gebouw. En op een fundament. En zo worden wij gebouwd tot een huis. Dat is vers 19. Wij worden gebouwd op het fundament. Dat is vers 20. Wij zijn een gebouw. Dat is vers 21. En nog vers 21. Wij zijn een heilige tempel. En die heilige tempel is de uitdrukking van het volk. Namelijk de gemeente. Wat voor een volk is dat dan? Een priesterlijk volk, want het gaat over een tempel. Ja, kijk, het had ook een paleis kunnen zijn. Maar dat staat er niet. Het had ook een koningshuis kunnen zijn. Een paleis. Dan gaat het over de koninklijke positie van de gemeente. Maar die is pas in de toekomst aan de orde. In de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. Maar hier gaat het nog slechts over een tempel. En dus gaat het over het priesterlijke volk. En vervolgens over een priesterlijke dienst. Nou, dat is wat hier aan de orde is. En de gedachte is gewoon dat wij, gelovigen uit de heidenen, samen met de gelovigen uit de joden, deel hebben aan het lichaam van Christus. Dat is bijzonder, staat bijna in alle brieven dan. Hè? We zijn leden van zijn lichaam. Namelijk, wij hebben deel aan zijn vlees. Wij zijn vlees van zijn vlees. Met de uitdrukking uit Efeze 5, dan wel uit Genesis 2. En dan staat het dus, hij heeft, wij zijn nabij geworden door het bloed van Christus. Dat was vers 13. Waarna wij zouden verwachten dat vervolgens gesproken zou worden over dat lichaam waarin dat bloed rondstroomt, om zo te zeggen. Want een van de belangrijke functies van het bloed is niet alleen die van reiniging, maar een andere is die van dat het bloed ook inderdaad de lichaamsdelen met elkander verbindt. Ik wou zeggen verbonden houdt. En dat is ook zo, want zodra uw bloed bepaalde lichaamsdelen niet meer bereikt, Dan zit er weinig anders op. Dan gaat het eraf. Toch? Ja, sorry, soms dan schiet het met de verkeerde voorzet. Maar dat is wat het is. Dan sterft het af en dan valt het er ook gewoon af. Dat wil zeggen, het bloed, het ene bloed in dat lichaam houdt het lichaam in geheel. Als ik van de andere kant binnenkom, zeg ik, hoe kan het dat wij die los van elkaar door het leven gaan? Hoe kan het dat gezegd wordt dat wij leden zijn van het lichaam van Christus? We zijn immers niet aan elkaar verbonden. We zitten niet aan elkaar vast. We kunnen allemaal verschillende kanten oplopen. Hoe dan zijn we toch leden van dat lichaam? Wel eenvoudig, hetzelfde leven is erin. Het gaat er niet zozeer om dat het aan elkaar vastzit in de praktijk, plastisch dus, maar het gaat erom dat hetzelfde leven in ons allen is. Daarom zijn wij leden van één en hetzelfde lichaam, want waar hetzelfde leven is, is sprake van hetzelfde lichaam. Die gedachte vinden we in de eerste Korinthebrief uitgebreid terug, 1 Korinthe 12. Alleen, ja, het maakt het weer lastig, want daar staat niet het woord bloed, voor zover ik me herinner, maar er staat weer geest. Dat staat gewoon lichaam en tempel van de Heilige Geest. Dat stond een hoofdstuk eerder. En in 1 Korinthe 12 staat, wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. En daar is de gedachte dat aangezien dezelfde geest woont in ieder van ons, wij dus samen één lichaam vormen. Maar zoals eerder wel eens gezegd, geest en bloed hebben beide in beginsel dezelfde betekenis, namelijk leven. Het is iets verschillend praktisch toegepast, maar het gaat om hetzelfde. Je kunt ook zeggen, hoe komt het dat mijn lichaamsdelen inderdaad van mij zijn? Wel, mijn geest is daarin, mijn leven is erin, mijn bloed is erin. Daarom is het mijn lichaam. En zijn er mijn lichaamsdelen en niet van een ander, dat is het verhaal. Dus je zou op grond van dat bloed genoemd wordt in vers 13, zou je moeten verwachten dat inderdaad over één lichaam gesproken gaat worden. Dat gebeurt ook prompt. In vers 15. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees, in zijn lichaam, teniet gemaakt. Hij heeft de vijandschap in de gemeente teniet gemaakt. Dat is wat het waar om gaat. In de gemeente bestaat dat verschil niet tussen Jood en Heiden, zoals op andere plaatsen staat. En hier staat het ook, alleen in plaats van term gemeente. Wordt gedacht aan lichaam, vanwege dat bloed al natuurlijk. En daarna wordt de term vlees gebruikt ter aanduiding van het lichaam, en er is niks mee mis. Dus verder. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees, in zijn lichaam, teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande, opdat hij die twee, Jood en Heiden, gelovig overigens, opdat hij die twee in zichzelf, nou, u ziet, het hele verhaal had ik net niet hoeven vertellen, staat er gewoon. Opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens, of tot een nieuwe mens, zou scheppen, vredemakende. En of er nou staat in hetzelfde vers, in zijn vlees of in zichzelf, het betekent gewoon twee keer hetzelfde. Daar kom je nooit omheen. In zijn vlees, in zijn lichaam, namelijk in zichzelf. In Christus gewoon. En zo heet het natuurlijk ook. Want eerst in vers 13 heet het gewoon in Christus Jezus. Daarna heet het in vers 15 in zijn vlees. En vervolgens in hetzelfde vers in zichzelf. En die ene, die nieuwe mens, die is dus gewoon Christus, inclusief de gemeente. Hoewel je voor mens natuurlijk ook gewoon mag lezen mensheid, hoor. Dat kan net zo goed. En dan zijn we terecht bijvoorbeeld in Romeinen 5. Waar de oude mensheid, met Adam aan het hoofd, gesteld wordt tegenover de nieuwe mensheid, namelijk die met Christus aan het hoofd. En het is een gewone vergelijking tussen Adam en Christus. Maar de gedachte is dus een tegenstelling tussen de adamitische mensheid aan de ene kant en de christelijke mensheid aan de andere kant. En het verschil zit in het leven wat ze hebben, de aard van het leven. In Adam vergankelijk leven en in Christus onvergankelijk leven. Maar dat is die nieuwe mens dus, hè? Maar Jood en Heiden in Christus, in zichzelf, in zijn vlees, tot nieuwe mens geschapen. En let op dat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Want na dat woord kun je dus gewoon weer terug naar vers 10. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Hij heeft vrede gemaakt en ons geschapen tot nieuwe scheppingen. En daarbij is volgens vers 15 inderdaad vrede gemaakt. Dat is een heel aardige constructie, vers 14 en 15. Want de gedachten herhalen zich, hè. Eigenlijk is het een introversie. Zoals vers 14 begint, zo eindigt vers 15 enzovoort. Maar goed, dat leg ik verder niet uit. Daarna staat er in vers 16... En opdat hij die beiden, Jood en Heiden, opdat hij die beiden met God zou verzoenen. Lijkt me duidelijk, hè? Opdat hij die beiden met God zou verzoenen. In één lichaam. Nou, duidelijker kan het niet. Namelijk, in zijn vlees, in zichzelf, en nu vers 16, in één lichaam. Maar nu had er ook kunnen staan in één vlees. Want de betekenis van de termen is hier in elk geval volstrekt gelijk. Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. En dan staat er door het kruis. En dat is wat sommigen dan op het verkeerde been zet. Want met terugwerkende kracht past men het kruis en de gedachten die men daarbij heeft toe. In ieder geval op vers 13 en daarna weer vers 14 en 15. En bij bloed van Christus denkt men aan bloed van Jezus. Bij vlees denkt men aan zijn gekruisigde lichaam, het corpus, de crucifix en hoe het allemaal maar heten mag enzovoorts. En bij één lichaam in vers 16 denkt men nog steeds aan de kruisiging van de Heer Jezus. Zijn lijden en zijn dood. Maar ik moet u zeggen, dat is een misverstand. Dat is namelijk niet zo. Integendeel, het gaat juist om de gemeente als lichaam van Christus, waarin die vrede tot stand gebracht is. En daarna wordt aan het eind van vers 16 alsnog gezegd hoe dan eigenlijk die wet beëindigd is geworden. Want dat was nog niet gezegd. Het resultaat was wel genoemd, er was alleen gezegd, de middenmuur des afscheidsels is gebroken. De vijandschap is er niet gedaan. De wet der geboden in inzettingen bestaande is weggenomen. En nou dat weg is, heeft God Jood en Heiden, nu die vijandschap er niet meer is, heeft God Jood en Heiden één gemaakt in één lichaam, namelijk het lichaam van Christus. In zijn vlees, met de term uit hoofdstuk 5. Maar nog niet is verteld waar die wet dan gebleven is en op welke grond dan die middenmuur des afscheidsels gebroken is. En dat wordt nu alsnog gezegd. Het is gewoon zo dat eerst het doel, het eindresultaat, vermeld wordt. En dan pas wordt nog gezegd, wellicht zelfs volkomen overbodig, want dat denk ik eigenlijk hoor. Maar er wordt alsnog gezegd waar die wet dan gebleven is. Die muur, die vijandschap. Er staat, nou dat komt door het kruis. Hij heeft namelijk de vijandschap aan het kruis gedood. Dat is wat er staat. Met andere woorden, de wet werd gekruist. Wij zeggen de Heer Jezus werd gekruist en hij stierf. Maar hier wordt meteen praktisch toegepast en hier wordt gezegd, hij heeft aan het kruis de vijandschap, namelijk de wet en geboden inzetting bestaande, gedood. En vandaar dat steeds staat dat door de dood van de Heer Jezus het oude verbond beëindigd is. Uitgebreid genoemd in de Hebreeënbrief. U weet wel, testament, dat is heel aardig, maar eerst moet het testament maken sterven. En daarna wordt het van kracht. En zo was het met het nieuwe verbond. Het was wel beloofd, maar het testament maken moest eerst sterven. Dan zou het nieuwe verbond aanbreken, enzovoorts. En wat het oude verbond betreft, onder het oude verbond leefde men zolang de man, dat was dus de Heer zelf, leeft. Maar waar die man gestorven is, is men vrij van die wet des mans. En moeilijker is het niet. De dood van de Heer Jezus betekent een volledig oordeel en daarmee een juridisch einde van al het oude. Zelfs van heel de oude schepping, maar daarmee ook van de zonde en daarmee ook inderdaad van de wet. En om het laatste gaat het hier, uiteraard. Maar goed, dergelijke uitspraken hebben we nog vers in het geheugen. Dat is een jaar geleden bijna. Maar uit Galaten 6 namelijk. Het zij, vers 14, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Heel die oude schepping wordt geacht gekruist en dus gestorven te zijn, althans in juridische zin. Juridisch betekent die oude schepping niks. En dat staat er ook, want één Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige rechtskracht, gewoon kracht, maar rechtskracht is de gedachte, nog vooruit, zodat daar ook niet meer het verschil bestaat. Het enige wat voor God van kracht is en rechtskracht heeft, is een nieuw schepsel. En dat is precies wat hier in Efeze 2 beschreven wordt. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Of hij zou die twee, Jood en Heiden, besnijdenis en vooruit, in zichzelf, in zijn lichaam, in zijn vlees, tot nieuwe mens scheppen. En moeilijker is het niet. Zodat het einde van vers 16 spreekt over de kruisiging van de Heer Jezus, inderdaad, met als gevolg de beëindiging van de wet. Maar het voorgaande spreekt over wat het resultaat er nu van is en kan zijn. Namelijk dat het verschil tussen Jood en Heiden niet meer bestaat. En dat Jood en Heiden één zijn, vrede kennen dus, één zijn in Christus. Theoretisch buiten Christus ook, overigens. Maar dat is pure theorie, want buiten Christus is sowieso nooit gemeenschap, eenheid. Buiten Christus zijn we een oude schepping en die wordt beheerst door verdeeldheid. Scheiding namelijk. En niet alleen de wet. Dat is nu nog zo. Dat het in strijd is met de wil Gods. Dat kan wel wezen, maar speelt verder geen rol van betekenis. Hier gaat het om hoe het is één Christus. Nou, één Christus, bestaan die dingen niet meer. Trouwens, als men één Christus is, is men in ieder geval verlost van de wet. En dat geldt voor ieder van ons, dus het verschil bestaat niet. En dat is waar het om gaat, hè? Goed. Hij heeft dus beiden met God in één lichaam verzoend. Door het kruis, via het kruis, of hoe je het maar interpreteren moet. Waarna de vraag is, hoezo het kruis? En dan is het antwoord, wel, hij heeft de vijandschap, de wet dus, zoals hij gedefinieerd werd in vers 15, hij heeft de vijandschap aan het kruis gedood. Einde van het verhaal. En dat is precies wat in Hebreeën ook gezegd wordt, Hebreeën 7, waar gesproken wordt over de vernietiging van het voorgaande gebod. Op grond van de dood van de Heer Jezus. Nou goed. Maar in het einde van vers 16, dus inderdaad, de dood van de Heer Jezus alsnog. En dan vers 17, en ga daar maar eens aan staan. Komende. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart en die nabij waren. Zoals gezegd, dat is ook handelingen 2. U komt de belofte toe, dat zijn degenen die nabij waren. En allen die verre zijn. Precies hetzelfde verhaal. Vrede verkondigen, zeg ik gewoon van, dat is de verkondiging van het nieuwe verbond. En evangelie is de blijde boodschap van het nieuwe verbond. Kan allemaal niet missen. Maar nou de uitdrukking en komende. Want je mag niet smokkelen, hè. Ik weet heel goed, je kunt komende gewoon weglaten. Maar als je het leest, zul je dus niet moeten doen alsof het woord er niet staat. Je kunt het weglaten, dat staat er. En hij heeft door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart en aan die erbij waren. Maar waarom staat er nou tussen komende? Waar kwam je dan vandaan? En waar ging je naartoe overigens? Komende. Wat betekent dat? Ja, dat wou ik graag horen, ja. Opstanding. Dat is een opstanding. Hij kwam in de wereld. Hij werd als eerstgeborene ingebracht in de wereld. Hoe vindt u die? Die term komende, wij zijn geneigd, als we hem al interpreteren, om hem in verband te brengen met zijn menswording, zijn geboorte, zijn incarnatie. Maar dat is niet waar het over gaat. Integendeel, het gaat om een veel belangrijker gebeurtenis, namelijk zijn wedergeboorte. En u en ik weten dat wedergeboorte belangrijker is dan geboorte. Want als je geboren bent, zit je meteen met een probleem. Namelijk dat je niet wedergeboren bent. Zo zit het gewoon, hè. Wedergeboorte is dus het belangrijkste. Dat is waar het om gaat, maar dat is waarover hier gesproken wordt. En ja, ik sta te aarzelen, waaruit zal ik dat nou eens citeren? Even uit Johannes 1 dan. Hij kwam in de wereld. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Niettemin zegt Johannes, hij is gekomen en hij heeft onder ons gewoond. en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Waar? In de stal in Bethlehem? Aan het kruis van Golgotha soms? Hoezo, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd? Wanneer hebben de discipelen zijn heerlijkheid aanschouwd? Ja, dat is een omweg, broeder. Maar niettemin is dat een goed antwoord, ja. Maar dat maakt het weer ingewikkeld. Ze hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de opgewekte. En daar getuigen zij van. Getuigen zijn getuigen omdat zij spreken van wat zij gezien hebben. En Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en daar spreken wij over. Want het woord is geopenbaard, en wat het me wezen mag, hè? Het woord des levens is geopenbaard en het licht is gekomen. Wanneer? Bij zijn geboorte? Nee, bij zijn opstanding. En daar verscheen hij dus als de eerstgeborene van een nieuwe schepping in de wereld. En dat staat er ook bij gelegen. Wat denkt u trouwens van, dat is ook een aardige eigenlijk wel, van Hebreeën 1 is het nog, geloof ik. Hebreeën 1, vers 6. Dat is eigenlijk wat broer vertaalt. Er staat, en als hij wederom... Maar dat moet eigenlijk gewoon zijn, en wederom, dubbele punt. Want dat wederom, dat slaat niet op het inbrengen van de eerstgeborenen in de wereld. Maar wederom slaat op dat wederom een schriftplaats uit het Oude Testament geciteerd wordt. En in vele plaatsen, met name in Romeinen en ook in Hebreeën, wordt de term wederom gebruikt. Want wederom heeft dan de betekenis van het Engelse another. Er komt er nog één en hier is er nog één. En wederom en wederom. Dat wil zeggen weer een schriftplaats. Dus wederom moet je eigenlijk even weglaten. Er staat dus gewoon... En als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij... En dat alle engelen Gods hem aanbidden. Maar die eerstgeborene kwam in de wereld, niet bij zijn geboorte, maar inderdaad bij zijn opstanding. Daar kwam hij in de wereld. Is nou eenmaal zo. En om het nog eens een veel mooiere te noemen, maar die is ook niet zo makkelijk. Dat is die van Hebreeën 10. Want er staat de uitdrukking voluit. Daar staat... In Hebreeën 10, vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij. En hij is de Heere Jezus Christus. En daar komt dus de Heere Jezus Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Hebreeën is dit, hoge priester van het Nieuwe Verbond. De hoge priester van het Nieuwe Verbond komt in de wereld. Wanneer kwam de hoge priester van het Nieuwe Verbond in de wereld? Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. In zijn opstanding dus, want het is openbaar dat de Heer voor zijn dood helemaal geen, voor zijn opstanding zelf, helemaal geen hoge priester was. Maar dat staat expliciet zo in Hebreeën 7. Hij was uit Juda, niet uit Levi, enzovoort. En hij was dus geen priester, ook niet onder het oude verbond. Niks daarvan. Maar hier gaat het over de hoge priester van het nieuwe verbond, die... Komende in de wereld is zij. Nou, dat zegt Efeze ook. Komende in de wereld, namelijk, komende heeft hij door het evangelie, dat is het nieuwe verbond en de prediking daarvan, vrede verkondigd aan degenen die verre waren en degenen die erbij waren. En Hebreeën 10 zegt, daarom komende in de wereld, zegt hij, en let op, toen ik kwam in de wereld, betekende dat het aanbreken van het nieuwe verbond. En als de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond in de wereld verschijnt, even een hand op de Bijbel, mag eigenlijk niet. He, maar vanaf even dan, hè. Als de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond verschijnt en hij zegt, wat zegt hij dan? Dan zegt hij dat het oude verbond beëindigd is. Toch? En dan komt er het nieuwe verbond aan ter vervanging van het oude. Dat ligt er voor de hand. Nou, dat zegt hij ook inderdaad. Alleen hij zei het al in Psalm, wat was het? Ik weet het niet meer. 40, ja. Psalm 40, want daaruit wordt nu geciteerd en het wordt hier verklaard. Want in Psalm 40 is dat misschien niet duidelijk, maar hier wordt gewoon gezegd dat deze woorden van Psalm 40 woorden zijn van de hoge priester van het nieuwe verbond. De Messias dus in zijn opstanding. En wanneer hij verschijnt in de wereld, in zijn opstanding dus, zegt hij tot zijn hemelse vader, in wiens dienst hij zou staan. Hij zegt tot God in de hemel, slachtoffer, namelijk offer voor de zonde, of slachtoffer en offerande, hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Waarbij slachtoffer en offerande slaat op de offers van het oude verbond, die niet konden volkomen zalig maken, zoals in het voorgaande uiteengezet. Maar zegt hij, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En wat de gedachte is dat die slachtoffers en offeranden, die werden aan God aangeboden. En natuurlijk, dat was wel degelijk gewild. Want God heeft dat zelf ingesteld. Natuurlijk, theologen van vandaag zeggen, ja, dat had God niet zelf ingesteld. Want er staat toch dat God het niet gewild heeft. He? Die kunnen niet lezen, die mensen, denk ik wel. Sorry, maar ik heb er weinig respect voor. God heeft het wel gewild, maar het punt is dat die instellingen onder het oude verbond door God gewild zijn als illustratie van het nieuwe verbond. Maar ik denk er zelf niet dat God belang heeft bij stieren en bokken. En vervolgens zorgt ook God voor de ossen. Ook niet, natuurlijk. Natuurlijk niet. Maar het spreekt over wat later zou tot stand komen onder het nieuwe verbond. En wat hier gezegd wordt, is dat deze slachtoffer en offerande waarover hier gesproken wordt, dit slachtoffer en deze offerande zijn een beeld van het lichaam van degene die hier spreekt. Dat is wat hier staat. En dus degene die spreekt zegt, die dingen heb u niet gewild, maar mijn lichaam heb u gewild. Heb je dat? Niet, u bent niet gediend van stieren en bokken die geofferd werden, of wat het maar geweest mag zijn allemaal. Maar God is gediend van het lichaam van Christus. Dat lichaam van Christus zou aan God aangeboden worden. Daardoor en daarmee en daarvan zou hij gediend zijn. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Gij hebt mij het lichaam toebereid, opdat dat lichaam onder het nieuwe verbond geofferd zou worden. Maar even onder elkaar, wat heeft de Heer Jezus geofferd in zijn opstanding? Wat heeft hij geofferd toen hij opstond? Kennen jullie de Hebreeënbrief niet? Ik moet toegeven dat het een moeilijke brief is, maar vooruit. He? Zichzelf. Alle hoge priester moest iets offeren. Dus deze hoge priester van het nieuwe verbond moest ook iets hebben om te offeren. Dat staat er ook gewoon. Ik citeer min of meer letterlijk. Hij heeft namelijk zichzelf geofferd. En vervolgens, hij heeft dus zijn lichaam geofferd. En wat is zijn lichaam? Maar daar gaat het hier over, hoor, in Hebreeën 10. Dat is uiteraard de gemeente. In ieder geval is dat ook de gemeente. En de gedachte is dus dat wij met Christus inderdaad geofferd zijn aan God. Dat we samen met de hoge priester van het nieuwe verbond onze levens in dienst van God gesteld hebben. Hem hebben aangeboden dat we hem zouden dienen onder het nieuwe verbond. En dat is zo gebeurd. De Heer Jezus heeft zich geofferd en daarmee heeft hij ons geofferd. Dat is de strekking van al die brieven die zeggen, we zijn in Christus, we zijn zijn maaksel. Maar de gevolg daarvan is dat we God zouden dienen. Want hij zou God dienen en wij dus ook, want wij zijn leden zijn lichaams. Op dat gelijke wijs Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Voor de zekerheid citeer ik dus maar uit Romeinen 6... Daar staat het allemaal al en later wordt het nog verder uitgewerkt. Hier ook, want daarna staat er gewoon hetzelfde nog een keer. En dan vers 9, toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Waarbij hij het eerste, het oude verbond dus, wegnam. En het tweede, het nieuwe verbond dus, daarvoor in de plaats stelde. En daarna staat er, in welke wil wij geheiligd zijn. Want de Heer Jezus zou Gods wil doen. Maar als wij leden zijn van zijn lichaam, dan zou die wil Gods ook in onze levens volbracht worden. Hebben we daar deel aan? En dat staat hier ook. in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. En het zou geen enkel praktische betekenis hebben voor ons om erbij te zeggen zijn lichaam. Waren het niet dat de term lichaam gewoon gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente, net als in al die andere brieven en in het bijzonder dan net als in Efeze 2. En ook zo hebben wij deel aan de priesterlijke bediening onder het nieuwe verbond. Nou, dan ga ik weer terug naar Efeze 2, want ik wilde het eigenlijk niet uitgebreid bespreken. Maar waar het om ging, is dat er staat en komende in Efeze 2 vers 17. En inderdaad, hij kwam in de wereld. En toen hij kwam in de wereld, sprak hij deze woorden, namelijk het oude verbond beëindigd is, geen slachtoffer of veranderd enzovoort. Maar hij hebt mij het lichaam toebereid. Dus de definitieve aankondiging van het einde van het oude verbond en tegelijkertijd het aankondiging van het in werking treden van het nieuwe verbond, in het bijzonder in verband met de gemeente en in verband met de priesterlijke bediening van de gemeente. En als hier staat, en komende, is dat de verwijzing naar dit soort uitspraken in de Bijbel waarover de komst van de middelaar van het nieuwe verbond, Christus dus, de Messias, gesproken wordt. En dus in zijn opstanding kwam hij. En heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. En vanuit hetzelfde vers, Efeze 2, zou ik eigenlijk nog moeten naar Handelingen 2. Want wat predikt Petrus daar? Niet alleen het verbond met David en de zoon van David enzovoort. Maar hij predikt dat inderdaad deze zoon van David weliswaar gekruist is, maar dat hij is opgewekt uit de dood, door God gesteld is tot Heer en Christus, en dus gezeten is aan de rechterhand Gods, en dus als hoge priester, maar dat staat daar weer niet bij. Maar Christus, opgewekt uit de dood, gezet aan de rechterhand Gods, op de troon der genade kennelijk, en dan zegt Petrus meteen dat men niet alleen in hem zou geloven, maar dat dat geldt voor u die verre zijt en die nabij zijn. Namelijk, u komt de belofte toe en alle die verre zijn. En de man predikt dan voor het eerst openlijk het evangelie over een opgewekte Christus aan de rechterhand Gods. En het is voor u die hier zijn en degene die verre zijn. En Paulus doet hier precies hetzelfde. Komende, dat is de opstanding van Christus, heeft hij door het evangelie, de prediking namelijk, vrede, het nieuwe verbond, verkondigd aan u die verre waart en dien die nabij waren. Het is precies hetzelfde als in Handelingen 2. Er is maar één verschil. Een niet erg praktisch verschil, maar er is een verschil. In Handelingen 2 zegt Petrus, u komt de belofte toe en alle die verre zijn. En Paulus hier in Efeze 2 zegt, u die verre waart en die die nabij waren. Dus de volgorde is inmiddels wel omgedraaid. Maar dat is dan ook het enige. En voor ons heeft het verder geen praktische consequentie. Maar het heeft natuurlijk wel te maken met de voortschrijding van de heilsgeschiedenis, zal ik maar zeggen. Zodat ook hier in wezen de nadruk komt te liggen niet op Israël, degene die erbij waren, maar de nadruk komt hier te liggen op heidenen. En dat is maar waar het om gaat. Nou, ik zie dat het inmiddels hoofdtijd is voor de pauze. Dus we zullen het eerst hierbij laten. En zo komen wij terecht bij vers 18 van Efeze 2. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. De eerste conclusie die ik uit het vers dan trek vanavond is dat door hem kennelijk hetzelfde is als door één geest. Waaruit volgt dat hij de geest is. Maar goed, die conclusie kun je beter uit een ander schriftgedeelte trekken. En hier stel je gewoon vast dat het dus inderdaad zo is. Door hem hebben we de toegang tot de Vader, maar net zo goed door één geest. Want hij is die geest. En ik weet dat het wat buiten de orde is als ik er nu wat nadruk op leg, maar niettemin is het zo dat Christus, de geest, dan wel de hoge priester van de orde, naar de ordening van Melchizedek, dat is niet wat anders. In ieder geval niet iemand anders. Dat gaat altijd over precies hetzelfde. Je kunt zelfs rustig zeggen, de geest is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar het is Christus. Precies zoals dat ook gesuggereerd wordt op zijn minst In 2 Korinthe 3, waar het immers gaat om het nieuwe verbond. Wij zijn dienaren gemaakt, dat daar bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament, of Nieuw Verbond, heet daar een bediening des geestes. Zodat je afvraagt of de geest dan wellicht de middelaar is van het Nieuwe Verbond. En dat is ook inderdaad zo. En een paar versen verder staat gewoon, de Heere is de geest. En waar de geest, namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Die van het Nieuwe Verbond. En of je nou zegt de Heer of de geest, het maakt niks uit waar het om gaat. Is dat die term geest in vele gevallen, zeker als er over de Heilige Geest gesproken wordt, dat die term dan de aanduiding is van Christus nu. Dat wil zeggen, de Christus die zich niet vertoont, die zich verbergt, maar wel degelijk zijn werk doet, en in het bijzonder die zijn werk doet voor ons en in ons. En dat wordt hier ook samengevat. Hier staat gewoon, door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Hij is namelijk die geest, hij is die onzienlijke, maar niettemin, hij is degene die, door wie wij toegang hebben tot de Vader natuurlijk, maar wellicht ook met wat nadruk op beiden. Wij, Joden en Heidenen, wie we ook zijn, voor zover wij tot de Vader toegang hebben, is het inderdaad door hem. Dan wel door de geest, dan wel door de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Het is zelfs nog iets sterker. Hier staat gewoon, door hem hebben wij beiden de toegang. Of wat korter, wij hebben de toegang tot de Vader. Daarna lees ik de halve bladzijde verder, Efeze 3, vers 12. Waarin vers 11 gesproken wordt over Christus Jezus onze Heer. En dan zegt vers 12, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Tot wat staat er niet eens meer bij. Maar dat zal duidelijk zijn. De toegang namelijk tot die Vader. Maar het heet zelfs de vrijmoedigheid en de toegang. In wat eenvoudige taalgebruik zou het dan heten, dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan. En dat is precies de uitdrukking die in de Hebreeënbrief dan een paar maal gebruikt wordt. Wij zouden namelijk met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, om God te dienen. Want die troon der genade is niet zozeer het einddoel, maar we zouden ons bij die troon der genade, dus via de hoge priester van het Nieuwe Verbond, onszelf in dienst van God stellen. Dat is waar het op neerkomt. En dus vrijmoedigheid en toegang, niet alleen maar tot de troon der genade, maar daarmee ook verder, namelijk tot God zelf. Want door hem en in hem zouden wij Goden wel behagelijk hem dienen. Of zouden wij God wel behagelijk zijn, of hoe het maar heten mag. Dat is 3 vers 12, in de welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Maar zoals gezegd, de uitdrukking vinden we wat systematischer terug in elk geval in Hebreeën 10, vers 19. Dewijl wij dan broeders, Hebreeën 10, vers 19. Dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben, daar heb je hem, om in te gaan. Dus de toegang in het heiligdom door het bloed van Jezus. En daar gaat hij weer dus. Hè? Dit keer staat er wel degelijk de naam Jezus. Maar niettemin bloed van Jezus. En ook uit het verband blijkt hier waar het om gaat. Het is het leven van degene die wij gewoon kennen als de Christus. Maar hier in Hebreeën gaat het er specifiek om dat het de mens Jezus is, die werd opgewekt uit de dood en die gezeten is aan de rechterhand Gods. En vandaar dat hier de naam van de mens gebruikt wordt. En dus heet hij voor de gelegenheid hier Jezus. Het is de mens, Jezus, uit de mensen genomen, Hebreeën 5 vers 1, en gesteld bij de zaken, gesteld bij God in de zaken die daar te doen zijn. Maar dit bloed van Jezus is ook inderdaad niet een uitdrukking aangaande zijn sterven, maar integendeel gaat juist over de levende Jezus. De levende mens die uit de mensen genomen is om ons mensen te vertegenwoordigen bij God. Staat er trouwens bij hoor, staat er gewoon achter. Net als in hoofdstuk 9 vers 14, staat er gewoon achter. Er staat namelijk, wij zouden ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, het nieuwe verbond in en de hemel in. Beide gedachten worden er in dit hoofdstuk aan gekoppeld. En dan staat er op een verse en levende weg. Het gaat dus om vers leven en dus om nieuw leven. En bloed betekent al leven. Er stond dus al bloed van Jezus, maar nu staat het is nieuw leven. Vers leven, vers bloed, zo u wil. En ook hier is de verwijzing naar oud-testamentische typologie. Want het idee is dat het bloed van stieren en bokken, op Grote Verzondag, door de hoge priester gesprenkeld werd, terwijl hij onderweg was naar het heiligdom. Dat wil zeggen, vanaf het brandofferaltaar liep hij door het heilige heen naar achter het voorhangsel in het heilige der heiligen. En onderweg sprenkelde hij dat bloed op de grond. En het laatste bloed werd gesprenkeld of gestort op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En het idee is gewoon dat de Ark des Verbonds daarmee tot leven kwam. Er wordt bloed opgestort en dus hij leeft. Het wordt met name gestort op het massief gouden deksel en niet op de houten met goud overtrokken kist, maar op het massief gouden deksel. En dat massief gouden deksel, het bovenste deel van het voorwerp, zal ik maar zeggen, spreekt over de hemelse positie van Christus. Uitsluitend goud. Maar, en dat bloed wordt erop gestort als beeld van dat hij leeft in de hemel. En vandaar ook die vier cherubim, als u mij vraagt eromheen. Vier dieren heet het, vier serafs, of hoe ze maar genoemd mogen worden in de Bijbel, rondom de troon. Dat is een bekend Bijbelse beeld. Maar daar gaat het dan verder niet om. Maar het bloed werd niet alleen gestort op het verzoendeksel, maar het werd ook gesprenkeld op de weg naar het verzoendeksel. En dat is de gedachte hier. Het heet dus een verse en levende weg. Je kunt ook zeggen, het is een verse en bloederige weg, maar bij bloederig krijgen we altijd negatieve gedachten. Maar bloed, van bloed, een weg van bloed, een weg van leven, die men zou volgen. En wat uitgebeeld werd op Grote Verzoendag dus, is dat er inderdaad op een zekere datum ooit een keer een nieuwe weg tot God zou geopend worden. Namelijk door de levende Christus. En als uitbeelding daarvan werd het bloed, of beeld van het leven, gesprenkeld op de grond, markeerde weg, dat is die levende weg dan, en hij leidt inderdaad tot aan wat wij noemen het verzoendeksel, en wat nog steeds de Engelsen bij gelegenheid noemen de mercy seat. En dus vertalen het woord meteen met genadetroon. Ik vind het altijd leuk, omdat het een korte route is. De genadetroon, de troon der genade. Maar daar verwijst de apostel naar. Bovendien heeft hij al heel hoofdstukken lang hier gesproken over de grote verzoendag en wat ermee samenhing. En dat doet hij hier dus ook. Maar men zou met vrijmoedigheid ingaan door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Dat het dus gaat over zijn opstandingsleven lijkt mij een duidelijke zaak. En bovendien drukt het ook uit hoe hij zelf vanaf de aarde, maar zelfs uit de dood, genomen werd als mens en geplaatst werd aan de rechterhand Gods. Dat is de gedachte. En het is bovendien volstrekt dezelfde gedachte als die van, staat het erbij? Ja, Johannes 14, vers 6. Waar de Heer zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hetgeen zoveel betekent als, ik ben de ware, levende weg. Ik geloof dat hier door de middenmuur des afscheids gebroken wordt. Maar, laten we zitten. De ware, levende weg. De levende weg wordt hier ook genoemd. Dat is de weg tot God. En Christus is die weg. En die heet de ware weg. In overeenstemming met het gebruik van het woord waarheid in Johannes Evangelie. Het idee in Johannes Evangelie is namelijk dat waarheid staat tegenover de wet. Wat een merkwaardig taalgebruik is, want waarheid staat normaal gesproken tegenover leugen. Maar Johannes zet waarheid tegenover wet. Zodat de term waarheid per definitie de aanduiding is van het nieuwe verbond. En als je die betekenis van de term kent, die al geïntroduceerd wordt overigens in hoofdstuk 1, dan begrijp je Johannes 14 vervolgens ook. Ik ben de weg, de waarheid en het leven is. Ik ben de ware levende weg. En daar spreekt de Heer dus net zo goed over zijn eigen toekomstige hoge priesterlijke functie, die hier in Hebreeën uitgebreider uiteengezet wordt. Het is trouwens Johannes 14 waar het staat. Daar is de Heer met zijn discipelen in de opperzaal En hij vertelt hem deze dingen en hij sluit zijn toespraak af met wat nog steeds bekend staat als het hoge priesterlijk gebed in hoofdstuk 17. Maar u ziet, bij hoofdstuk 14 ben je al bij die hoge priester terecht. Nou, bij hoofdstuk 13 ook al, maar laat maar zitten. Goed, maar het gaat om die vrijmoedigheid om in te gaan. Enzovoort. En vrijmoedigheid letterlijk wordt genoemd in Hebreeën 10 vers 19. Dezelfde gedachte wordt opnieuw opgezet in vers 22. En daar vind je de toegang. Hetzelfde woord. Dan ons werkwoord. Er staat zo laat ons toegaan. Met een waarachtig hart. Daar heb je dus alsnog de waarheid. De weg, de waarheid en het leven vind je hier dus bij elkaar genoemd. Dat is toch aardiger. Over volstrekt dezelfde dingen. Laat ons toegaan met een hart wat opengesteld is voor de waarheid, waarin de waarheid woont. Een gelovig hart dus. Dat is de gedachte. En als in Efeze dan staat dat wij door hem, dan wel door één geest, de toegang hebben tot de Vader, dan zou je dat in verband moeten brengen, niet alleen met Efeze 3 vers 12, daar kom ik later nog wel eens op terug, maar in het bijzonder met de algemene strekking van de Hebreeënbrief, waar we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. En in Hebreeën zouden we dat doen om inderdaad ons beschikbaar te stellen voor de dienst onder het nieuwe verbond, voor de priesterlijke dienst dus. En dat is ongetwijfeld ook de gedachte hier in Efeze 2. Wij hebben beiden de toegang door één geest tot de Vader, toegang namelijk tot die priesterlijke dienst, die dan hier wat statische wijze in de volgende verse van Efeze 2 wordt uitgebeeld in de vorm van deze tempel. Maar in de tempel wordt nu eenmaal priesterlijke dienst verricht. En dat is maar waar het om gaat. En nog even terugkomend op Efeze 3 vers 12. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Ja, vertrouwen heeft men vertaald. Maar u en ik weten dat vertrouwen ook hetzelfde is als geloof. Maar ja, dan schrijf je twee keer hetzelfde woord in één zin. Dus vooruit. Men vertaalt één woord wat anders, dan raakt het wat zoek en dan valt het niet meer zo op. Maar er staat, in de welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met geloof, door het geloof van hem. En niet, zoals althans in mijn Statenvertaling hier staat, door het geloof aan hem. Als je dat ziet staan, moet je er meteen aan twijfelen natuurlijk. Want de uitdrukking komt voor zover ik weet helemaal nergens anders voor. Het is ook geen goed Nederlands eigenlijk. En als u denkt dat de vertalers dan wel een domme fout gemaakt hebben, moet ik u zeggen dat het geen fout was van de vertalers, maar van de zetters. Het had namelijk moeten zijn door het geloof van hem. Dat scheelt maar één letter, maar dat is een foutje wat wel meer in de Bijbel voorkomt. Het zijn gewoon zetfouten hoor. En die bij drukfouten noemen we het meestal. Maar het zijn zetfouten. Maar en dat kan voorkomen, want bij het nazien van zo'n schrift valt het je echt niet op dat er wat verkeerd staat. Daar moet je wel erg goed op letten. Maar er staat echt door het geloof van hem. Wat de nieuwe vertaling daar heeft staan, weet ik niet. Ik weet wel dat waar in de Statenvertaling gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus, daar is dat gewoon de exacte vertaling van wat er in het Grieks ook staat. Alleen in de nieuwe vertaling, en NBG-vertaling heet dat tegenwoordig, daar is het allemaal weggeredeneerd. Dat wil zeggen, daar komt nergens de uitdrukking voor, geloof van hem of geloof van Jezus Christus of wat het maar wezen mag. Maar het moet er echt staan op vele plaatsen, met name in Romeinen en in Galaten, maar hier ook. Want de gedachte is dat wij de toegang hebben met geloof. Dat wil zeggen, omdat wij geloven, daarom hebben wij de toegang. Dat staat trouwens in Hebreeën 10, ik heb het net gelezen. Er stond alleen anders geformuleerd. Er stond, laat ons toegaan met een waarachtig hart. Want dat is precies hetzelfde, dat is geloof in de waarheid. Of wij hebben de toegang wanneer wij tenminste de belijdenis der hoop vasthouden, staat er. Dat is ook hetzelfde als wij geloven. Maar dit ook. Namelijk, wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met geloof. Omdat wij gelovigen zijn, hebben we die toegang. En in het geloof zouden we toegaan. Maar daarna staat er, door het geloof van hem. Want het eerste geloof, vertaald met vertrouwen, is ons geloof. Maar het tweede geloof, hier in de zin, is niet ons geloof, maar is zijn geloof. En ik haal het nou aan, omdat ik ervan uitga dat u zich bewust bent dat dat geloof van de Heer Jezus Christus een belangrijke rol speelt in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief. Wordt er verscheidene malen genoemd namelijk. Maar in het bijzonder in de Hebreeënbrief. Want de uitdrukking zelf komt er niet zo vaak voor. Maar de gedachte namelijk wordt uitgebreid uiteengezet. Dat namelijk de Heer Jezus, de mens, begrijp je me goed, de mens Jezus, door God opgewekt werd uit de dood, sterker nog uit de doden. Dat is namelijk wat eerder. Dat hij als eersteling van tussen de overige doden uit werd opgewekt. Wel, dat hij werd opgewekt op grond van zijn geloof. En op grond van zijn volkomen geloof werd hij uitdrukkelijk als allereerste opgewekt uit de dood. En als allereerste heeft hij het recht op de functie van koning en hoge priester. Hij is namelijk dan de eerstgeborene dergenen die ontslapen zijn. Bijbelse term, ik zeg het niet voor niks zo. Hij is de eerstgeborene degene die ontslapen zijn. Hij heeft dus eerstgeboorterecht in verband met de nieuwe schepping. En hoe is hij aan het eerstgeboorterecht gekomen? Wel, doordat God hem als eerste nieuw leven heeft gegeven en hem heeft opgewekt uit de dood. Waarna de vraag is, waarom heeft God dan hem als eerste opgewekt? En dan niet zeggen, omdat hij uit de hemel afkomstig was, want dat staat nergens. Kan wel zo wezen, maar dat staat nergens. Dan moet je zeggen, God heeft hem als eerste uit de dood opgewekt. Vanwege zijn volkomen vertrouwen op God. Vanwege zijn volkomen geloof. En deze volmaakte gelovige, en ik bedoel echt volmaakt in de zin van zijn geloof, over die andere dingen praat ik niet. Hij was volmaakt in zijn geloof en op grond daarvan heeft God deze mens, Jezus van Nazareth, uit de dood opgewekt en aangesteld als zijn eerstgeborene. En dus als koning, hoge priester, wat hem wezen mag, van een nieuwe schepping. Dat is waar het om gaat. Dus op grond waarvan is hij geworden wat hij is? Op grond van zijn geloof. En daardoor is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, ik citeer hoor, weer uit de brede. Daardoor is hij voor allen die in hem geloven, maar ook dan wordt de synoniem gebruikt, oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden. Met andere woorden, wij worden behouden door ons geloof, doordat wij geloven in hem. Maar dat zou niet kunnen als niet eerst hij zelf behouden was geworden door zijn geloof. En daar gaat het om. Zodat heel wat schriftplaatsen zeggen dat wij zalig zijn geworden uit het geloof van Jezus Christus. Ik wil niet zeggen dat ons geloof er niks toe doet. Dat wel, maar ons geloof zou niks betekenen als hij niet gelovig was en op grond van zijn geloof behouden was geworden. Het punt is ook dat zijn geloof ons tot voorbeeld gesteld was. Niks anders dan dat, zijn geloof. Zijn volkomen onderwerping aan het woord Gods en aan de beloften Gods, dus uiteraard. En die gedachte wordt hier dus ook naar voren gebracht. Het is dus volstrekt dezelfde als die van de Hebreeënbrief. Wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang, wij zouden namelijk met vrijmoedigheid toegaan, met een waarachtig hart, namelijk met vertrouwen, zoals hier staat, en wel door het geloof van hem. En ik wijs er speciaal op dat deze gedachtegang volstrekt, maar ook volstrekt overeenkomt, zelfs wat woordkeus betreft, met de gedachtegang in de Hebreeënbrief. En dat doe ik met opzet, omdat nou eenmaal deze hoofdstukken, zover ik kan zien, inderdaad volstrekt dezelfde waarheid naar voren brengen. Namelijk niet maar dat Joden en Heidenen behouden worden door geloven wat dan ook, maar dat uiteengezet wordt dat wij die behouden geworden zijn, deel hebben aan Christus, leden van zijn lichaam geworden zijn en dus deel hebben aan zijn positie, maar ook aan zijn verantwoordelijkheid en aan zijn dienst. Kortom, wij zijn geworden priesters van het nieuwe verbond. En zo goed als de Heer Jezus in de toekomst zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid zal openbaren, zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid en met hem een koninkrijk ontvangen. Dat staat weer twee brieven verder, maar vooruit. Zie, het is een volstrekte parallel. En meestal stel ik dan even de vraag tussendoor, wie zou nou de Hebreeënbrief geschreven hebben? Maar maakt ons natuurlijk niet zo geweldig veel uit, hè? Maar dat kan toch niet missen? Het is die gedachtegang. En die gedachtegang komt op zijn hoogtepunt hier aan het einde van hoofdstuk 2 even. Daarna neemt de apostel weer een paar stappen terug en neemt opnieuw een aanloop om van de andere kant binnen te komen. Maar goed. Want in eind van hoofdstuk 2 spreekt hij over dat wij gebouwd worden tot een tempel, een huis. En zoals gezegd, in hoofdstuk 4, vers 16 in elk geval, wordt gesproken over dat wij als leden van het lichaam van Christus worden samengevoegd tot één geheel. Er staat de term opbouwing trouwens ook aan het eind van het vers. Terwijl in Efeze 2, het laatste vers, staat dat we als stenen worden samengevoegd tot één tempel. Zodat u maar weer ziet dat inderdaad in hoofdstuk 3 en 4 de apostel gewoon weer een eindje naar achteren gaat en dan van de andere kant af het verhaal oppakt en weer op hetzelfde punt terechtkomt. Wij zijn samengevoegd tot één levend priesterdom, één heilig priesterdom, een verkregen volk, een heilig volk of wat het maar heten mag. En dit citeer ik dan even uit 1 Petrus 2... waar de apostel Petrus dezezelfde gedachtegang ontwikkelt. Want als ik steeds zeg, wij worden als levende stenen samengevoegd tot één bouwwerk, dan is de term levende stenen samenvoegen inderdaad ontleend aan 1 Petrus 2. En daar staat ook bij, tot een heilig priesterdom, tot een heilig huis, een geestelijke tempel, enzovoort. Maar het is volstrekt hetzelfde als wat hier staat. We zijn samengevoegd, niet zozeer aan elkaar, maar eerst aan Christus, daarmee ook aan elkaar. Wij vormen één geheel, één lichaam, één tempel, één volk, wat er maar wezen mag, opdat wij als één lichaam, één tempel, één volk, één priesterdom namelijk, God zouden dienen. Een priesterdom kun je dan weglaten, want als het God dient, is het een priesterdom. De priester zou God dienen, dat is waar het over gaat, hè? En dat is wat hier gezegd wordt. En dus als conclusie aan het eind van het verhaal van Efeze 2, vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, allochtonen, weet u wel. Zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En niet alleen, onder heiligen niet alleen te verstaan, Joden natuurlijk. Alle gelovigen worden samengevoegd. We hebben er deel aan. We zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Niet meer vreemdelingen en niet meer verre, maar nabij. En dan kom ik terug bij wat ik aan het begin van de avond zei. Wat is dan het specifieke van Israël? Van dat heilige volk en van dat huis Gods? Dat is die priesterlijke bediening. En daaraan hebben we deel gekregen. Dat wij behouden zijn, dat we nieuw leven hebben ontvangen. Of zal ik het eens anders zeggen? Dat we zijn uitverkoren, dat we zijn gepredestineerd tot zoonschap. Dat wij zijn begenadigd. Dat wij de verlossing hebben en de vergeving der misdaden. Dat hij ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Dat wij een erfdeel geworden zijn. Dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest. Kortom, dat wij behouden zijn. Dat was uiteengezet in hoofdstuk 1. Wat hier uiteengezet wordt in 2 en 3 en 4 eigenlijk ook nog, is niet dat we behouden geworden zijn, maar is wat nu dan onze positie is. Niet dat we verlost zijn van het oude, want dat is ongeveer de strekking van hoofdstuk 1. Ik zei ongeveer, maar dat is ongeveer de strekking van hoofdstuk 1. Maar wat er verder volgt, zet uiteen wat dan nu onze plaats is. Hoe we onszelf hebben te zien, welke positie we innemen, welke rechten wij nog hebben in de wereld. Niks dus. En welke plichten wij hebben in de wereld, ook niks. Maar voor God dan, hè? Dat is maar waar het om gaat. Dat wordt hier uiteengezet. En ik dacht dat ik dat hier al uitgebreider besproken had. Maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. De gedachte is namelijk dat in nogal wat brieven precies dezezelfde opbouw teruggevonden wordt. De uiteenzetting van dat we verlost zijn van het oude. En alvorens dan over ons individuele christelijk en geestelijk leven te spreken, zet de apostel uiteen dat sinds wij behouden geworden zijn, wij deel hebben gekregen aan dat volk, aan die gemeente en dus aan de dienst onder het nieuwe verbond, kortom aan dat priesterschap. En dan pas spreekt hij over ons individuele leven. Dat is in Romeinen zo, Romeinen 1 tot en met 8 over waar we van verlost zijn en hoe de, enzovoort zijn, wat we nu, waar we ons nu bevinden. Maar op het moment dat gezegd wordt dat we onze leden, onze lichamen zouden stellen tot wapen der gerechtigheid enzovoort, dan wordt vervolgens eerst uiteengezet in hoofdstuk 9 tot en met 11... dat wij deel hebben gekregen aan de priesterlijke positie van de tamme olijfboom. Ik zeg het heel snel dus nu, hè. Maar we hebben deel gekregen aan dat volk in zijn priesterlijke bediening. Dus 9 tot en met 11. En dan pas in hoofdstuk 12 wordt ingegaan op wat we daar dan in de praktijk mee moeten voor ons eigen persoonlijk leven. En dat is hier in Efeze ook zo. En in 1 Petrus is dat trouwens ook zo. 1 Petrus 1 krijg je ook die uiteenzetting dat we zijn wedergeboren en al dat soort dingen meer uit het onvergankelijke woord van God tot een erfenis in de hemel bewaard enzovoorts. Daarna zegt hij, we moeten als jonge kinderen in Christus moeten we opgroeien. En dan zegt hij, voordat hij zegt hoe dat dan verder gaat en wat de Heer verwacht van ons, zegt hij eerst, ja, wij zijn levende stenen, worden gebouwd op het fundament enzovoorts, worden gebouwd tot een heilig priesterdom, een geestelijk huis enzovoorts. Wij zijn niet gestruikeld over de steen, wij worden gebouwd op de steen, want we zijn een uitverkoren volk, een verkregen volk, hoe het me heet, dan mag een koninklijk priesterdom om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds Lo-Ami, waar we Ami zijn geworden, eertijds Lo-Rugama, we nu Rugama. Punt. Priesterlijk volk dus. En dan staat er, ik bid u dat gij uw wandel eerbaar houdt onder de heidenen. En dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel. En dan dat soort dingen weer. Pas dan gaat hij in op het particuliere leven van de geloven. Want we zouden eerst weten van welk volk wij deel uitmaken. Want daaruit vloeit voort hoe wij verder door het leven zouden gaan. En Efeze doet hetzelfde. Efeze 1 tot halverwege hoofdstuk 2 min of meer zet uiteen waarvan dat we verlost zijn, deel hebben gekregen aan Christus enzovoorts. Maar dit gedeelte vanaf vers 11 en eigenlijk tot en met vers 16 van hoofdstuk 4 zet uiteen dat wij deel hebben inderdaad aan die hoge priester, aan Christus die is en leeft tot eer van God. De middelaar dus, zeg ik dan altijd maar gemakshalve, van het nieuwe verbond. En door hem zouden wij tot God naderen en ons hem ter beschikking stellen. Wij zouden hem dienen met heel ons leven. En dat is dan ook waar de rest van de brief dan vervolgens over spreekt. En dat is dan inmiddels het einde van hoofdstuk 4 en dan hoofdstuk 5 en 6. Maar hier aan het eind van hoofdstuk 2. Gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En dat vinden we overigens ook in 1 Korinthe 3 en niet alleen in 1 Petrus 2, hè? Ook 1 Korinthe 3. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de topsteen, want daar komt het op neer. De top van het bouwwerk, de bekroning, het hoofd namelijk. En dan staat er, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, één geheel zijnde dus, opgroeit of opwast tot een heilige tempel in de Heere. Een heilige tempel in de Heere. En daarna heet het in vers 22 een woonstede Gods. Maar dat is een tempel. En dan nog een keer in de geest. Einde van vers 21 in de Heere. Einde van vers 22 in de geest. Zodat je ook hier de conclusie trekt dat de geest de Heer is en de Heer is de geest. En dat het in alle gevallen gaat om wat in Hebreeën heet de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij is de top van het bouwwerk. Maar hij is de opperste priester dus, want al die stenen staan voor priesterschap, priesters. Hij is de top van het bouwwerk en dus de hoge priester. En wat in Hebreeën heet de hoge priester van het nieuwe verbond, heet hier gewoon de uiterste hoeksteen. Ontleend overigens aan Psalm 118. Maar over deze laatste versen, vers 20 tot en met 22, hebben wij het de volgende keer.